Wij lezen uit de eerste brief van Petrus, vanaf hoofdstuk 1, vers 22. Ik lees uit de Telos-vertaling, u mag meelezen uit de NBG-vertaling en de liturgie, en u mag natuurlijk ook in uw eigen vertaling meelezen. 1 Petrus 1, vers 22. Daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. U die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u verkondigd is. Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is tot wie u komt, tot een levende steen door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Want er staat in de schrift, zie ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen, en wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is dit kostbare. Maar voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wees aan elke menselijke instelling onderdanig om 's Heren wil, het zij aan een koning als hoogste, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt. Als vrijen en niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Tot zover uit het woord van God. Wij hebben de vorige maal gezien dat Petrus deze brief geschreven heeft aan wat hij noemt vreemdelingen in de verstrooiing. Er zijn wel meer van dat soort uitdrukkingen, we lazen het net ook, vreemdelingen en bijwoners. Echt Joodse taal, oud-testamentische taal, waardoor allerlei uitleggers gedacht hebben dat hij het heel in het bijzonder tot Joodse christenen zich richt. In Galaten 2 wordt hij ook genoemd de apostel van de besnijdenis. Toch staat er niets in zijn brief dat alleen maar voor Joodse christenen geldt. Dus of hij nou speciaal voor Joden of voor christenen in het algemeen schrijft, het is alles ook op ons van toepassing. Ook al verkeren wij niet letterlijk in de situatie waarin deze mensen aan wie hij schrijft hebben verkeerd. In het eerste hoofdstuk heeft hij geschreven over de levende hoop die christenen hebben en over een heilige wandel vanaf vers 13... En daar bouwt hij op voort in vers 22. Het gaat om de praktische wandel, de handel en wandel van de gelovigen. En hij begint met te zeggen in vers 22, dat begint echt een toch wel nieuw gedeelte, dus we hoeven niet direct de aansluiting bij het voorgaande te zoeken. U hebt uw zielen gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid. De waarheid, zeg maar simpelweg de christelijke leer, de apostolische boodschap, het evangelie. Gehoorzamen daaraan betekent je onderwerpen daaraan. Onderwerpen aan hem om wie het in de waarheid gaat. Gehoorzaamheid aan de waarheid is hier hetzelfde als geloven in hem die de waarheid is. En als je dat doet, dan heeft dat tot gevolg dat je ziel gereinigd wordt. De wedergeboorte waar het direct over gaat, betekent onder andere reiniging van de ziel. We zongen het net, eens een zondaar, maar nu gered en dus geen zondaar meer. Je bent gereinigd, bevrijd, verlost uit de macht van de zonde. En dat woordje tot is interessant. Je bent gereinigd met een bepaald doel. En daar zou veel voor te noemen zijn, maar dit is wat onverwachts, tot ongeveinsde broederliefde. Dat is het eerste wat van ons verwacht wordt. Philadelphia staat daar letterlijk. En daar zijn de zusters ook bij inbegrepen. Het is broeder-zusterliefde. Ongeveinsd. Niet huichelachtig. Terwijl je andere dingen denkt dan je tegen iemand zegt. Terwijl je gezicht lacht en je hart misschien verbitterd is tegen die persoon. Hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Dus je hebt je ziel gereinigd. Dat is nu je positie als christen. Dat is eens en voor altijd. Maar leef nu ook met een rein hart. Laat de zonde dat hart niet opnieuw bezoedelen. En vanuit dat reine hart moet je de broeders en zusters lief hebben. En dan, zoals ik al aangaf, gaat hij datzelfde nog eens zeggen. Maar dan niet met het woord reiniging, maar met het woord wedergeboren. Hier staat ook letterlijk wederom geboren. In Johannes 3, waar de Heer Jezus met Nicodemus daarover spreekt, gaat het meer over de nieuwe geboorte, de geboorte van boven. Hier staat letterlijk wedergeboren. En we hebben dat ook al eerder gehad in hoofdstuk 1, vers 3. En hier zegt hij nog eens, wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. We zijn wederom geboren door het woord van God. Veel uitleggers denken dat dat ook de betekenis is van het water in Johannes 3, waar de Heer Jezus zegt, opnieuw geboren uit water en geest. Dat water is het water van het woord van God. Zoals we lezen in Efeze 5, vers 26, waar gesproken wordt over de wassing met het water van het woord. Nou, dat zou kunnen betekenen dat het zaad dat hier genoemd wordt, parallel is met de Heilige Geest in Johannes 3. Onvergankelijk zaad. Sommige uitleggers zeggen dat is de Heilige Geest. En dan heb je hetzelfde begrippenpaar. We zijn wederom geboren uit de Geest, uit het Woord. Anderen zeggen, die zeggen dat ook al in Johannes 3, dat water dat is eigenlijk de Heilige Geest. Je kunt daar vertalen, dat laat het Grieks helemaal toe, wedergeboren, opnieuw geboren uit water, namelijk de Heilige Geest. Zo zou je dat hier ook kunnen lezen. Uit zaad, namelijk het woord van God. Het zaad wordt gestrooid in de harten, dat is het woord dat daar ontkiemt. En weer anderen zeggen, dat zaad is hier de nieuwe natuur. Zoals je dat ook in Johannes 1, Johannes 3 vindt, het zaad Gods verblijft in de gelovigen. Nou ja, hoe dan ook, de bedoeling is wel duidelijk. En de nadruk ligt toch op het woord van God. Wij zijn wederom geboren doordat het woord van God tot ons kwam in de evangelieverkondiging, op wat voor wijze dan ook. En doordrong door de kracht van Gods geest, dat in elk geval, doordrong tot in ons harten en ons hart vernieuwde. We hebben een nieuw hart gekregen. Dat vleeselijke, dat stenen hart is weggenomen en vervangen door een vlezen hart. Dat is al een beeld uit Ezechiël 36. Een nieuw hart, dat is wedergeboorte. Dat is de reiniging van uw zielen. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen voor datzelfde wat met een mens gebeurd is. Wederom geboren door dat woord van God. Dat woord heeft een geweldige kracht. Het zijn maar niet gesproken woorden. Het zijn Gods eigen gedachten die voor ons vervat zijn. Niet alleen in de woorden van de prediking, maar in de woorden van de schrift. Al in het Oude Testament zie je, die profetische woorden die wij in de schrift vinden, zijn Gods eigen woorden. Dat noemen wij inspiratie. En daar zal Petrus ongetwijfeld op doelen, als hij nu dat citaat geeft, alle vlees is als gras enzovoort. En dat is een citaat, zoals u weet, uit Jesaja 40. Maar ik ga dat er niet elke keer bij vertellen, want dit gedeelte dat we gelezen hebben, zit boordevol citaten uit het Oude Testament. Een enkele keer, wanneer het heel opvallend is, zal ik het u aangeven. Maar verder, als u een vertaling hebt waar al die citaten keurig in de marge staan, dan kunt u dat zelf ook wel nagaan. Hier is het zo. Er zijn heel veel dingen vergankelijk in deze wereld. Dat geldt ook voor kerken en gemeenten. Ze komen, groeien en bloeien en vergaan. Het geldt voor opvattingen, het geldt voor leringen, het geldt voor theologische stelsels. Ze zijn als de bloem van het gras. Zo broeit het. Ja, wij geven het geen kans om te bloeien, want wij maaien het af voor die tijd. Maar als je gras zijn gang laat gaan, dan gaat het ook bloemetjes voortbrengen. Dat weten een heleboel mensen helemaal niet. En dan, dat bloemetje is zo weer vergaan. Dat is zo weer voorbij. Het heeft zijn plicht gedaan en dan is het weer voorbij. Zo is het met alle dingen. Alle vlees is als gras. Psalm 103 zegt soortgelijk iets. Wij zien daarin de vergankelijkheid van alles. Maar het woord van God, omdat het zijn eigen woord is, blijft tot in eeuwigheid. We hebben in wezen dezelfde Bijbel in handen als de christenen aan het einde van de eerste eeuw. En dat is al die eeuwen door, zei het dan in andere vertalingen. Het is al die eeuwen door hetzelfde woord. En het woord dat mensenharten reinigt en tot wedergeboorte brengt, tot vernieuwing brengt, is altijd hetzelfde woord. Er zijn dingen die gelukkig nooit veranderen. Door uitstandigheden waardoor mensen tot wedergeboorte komen, tot bekering komen, zijn zeer verschillend. Zelfs vandaag nog word je in verschillende geloofsgemeenschappen op verschillende manieren bekeerd. Hoe gek het ook klinkt. Afhankelijk van hoe de situatie daar is, hoe de prediking daar is. Al die omstandigheden, maar dat is allemaal buitenkant. Wat het woord doet in het hart van een mens, door de kracht van de geest, is altijd hetzelfde. Want de geest is hetzelfde en het woord is hetzelfde. Gods werk is hetzelfde. Dat woord van God, dat heeft ons wederom geboren doen worden. En dat woord, zoals het hier staat, dat is het woord dat u verkondigd is. Kijk, woord van de Heer, zoals je dat hier leest, is natuurlijk wat de schrift is voor Petrus. Die kende nog niet het Nieuwe Testament, er waren een aantal boeken al verschenen, maar ik weet niet hoeveel hij daarvan gekend heeft. Dat was in de eerste plaats het Oude Testament. Maar in deze uitdrukking zie je, het gaat verder dan dat, want het apostolische woord is voor hem ook woord van de Heer. En wij hebben dat apostolische woord nu in geschreven vorm. Dat noemen wij het Nieuwe Testament. Dat dus evenzeer woord van God, evenzeer geïnspireerde schrift is als het Oude Testament. Dat is het voor ons verkondigde apostolische woord. En dat woord heeft ons ten eerste veranderd, vernieuwd, wederom geboren doen worden. Maar ten tweede, en dat komt nu ook verder aan het licht, is het de gids, het richtsnoer voor onze wandel. Het woord heeft die dubbele functie. Eerst verandert het een mens, reiniging, wedergeboorte, hoe je het ook noemen wil. En dan vervolgens gaat dat woord ook de richtsnoer worden voor je wandel. Je gaat leven uit dat woord. En dat zie je nu heel mooi in het tweede vers. Eerst staat er, leg dan af. Dat woordje dan betekent, dit is het woord dat u verkondigd is en daar moet nu een gevolg op komen. Gevolg. Een resultaat. Als je ziel veranderd is, als je geleerd hebt een nieuwe weg te bewandelen, in nieuwe kracht, met een nieuw hart, dan moet je afleggen alle boosheid, alle bedrog, huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Petrus geeft daarmee aan dat dat dus niet vanzelfsprekend is. Want een christen kan ervoor kiezen of hij door de geest of door het vlees geleid wil worden. Dat is wat Galaten 5 ons leert, vers 16 tot 18. Wat kies je? Je kunt je aansluiten op de kracht van de Heilige Geest en leven vanuit het woord. Je kunt ook eraan toegeven om te leven vanuit het vlees. Als je dat doet, dan komen die dingen nog altijd voor. Boosheid, bedrog, huichelarijen, afgunst, kwaadsprekerijen. Maar als je onderwerpt, als je gaat leven vanuit dat woord, als je gaat leven vanuit de kracht van de geest, dan leg je ze af. Dan veroordeel je ze. En waar ze de kop op steken, dan doe je wat in Kolossen 3 vers 5 staat. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan snij je die dingen bij de wortel af. Je wil er niet aan toegeven. Ze mogen niet meer, nooit meer je leven kenmerken. Laat de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam regeren. Zegt de Romeinen 6 vers 12. Dat is voorbij. Maar dan moet je zelf toe besluiten. Want het nieuwe leven is in je ziel. Dat is de wedergeboorte. Maar het nieuwe leven heeft geen kracht. Die kracht komt van de Heilige Geest. Een wedergeboren die in eigen kracht leeft, die belandt in de ellende van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Daar heb je een mens die wel wedergeboren is, maar die leeft in eigen kracht en niet in de kracht van de geest. Als je leeft uit de kracht van de geest, dan leg je deze dingen af. Maar hier wordt van de geest niet gesproken. Hier wordt gesproken over het woord. Je zou kunnen zeggen, de kracht van het woord. In vers 2 staat, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Dat woord redelijk dat hier staat, dat is in het Grieks logikos. U kent dat wel, logicus, logica komt daar ook vandaan. Maar in dat woord logikos zit het grondwoord logos, dat is woord. Dus het is eigenlijk waarschijnlijk dat Petrus hier een woordspeling pleegt met dat woord woord, dat hij net gebruikt had. Leven uit het woord betekent verlang naar de melk van het woord. Ik meen dat de NBV het ook zo heeft weergegeven. Dat is een beetje hoe je het opvat. Oudere vertalingen hebben dat woord redelijk, want logos is ook de reden, maar het is ook het woord. Niet alleen het verstand, maar ook de uitdrukking daarvan, dat zijn de woorden. Dus misschien bedoelt hij heel simpel te zeggen, de melk van het woord, de onvervalste, de zuivere. Niet dat van de dwaalleraren, het zuivere woord. Verlang daarnaar, je bent wederom geboren, met dan ben je een pasgeboren baby. En een pasgeboren baby verlangt naar de melk. Het eerste wat zo'n kindje weet is honger. Het kan helemaal niks, maar zuigen dat kan het. Verlang naar de redelijke, of zeg maar de onvervalste melk van het woord. Want dat woord wordt je nieuwe krachtbron. Het wordt het richtsnoer voor je leven. Ga leven vanuit dat woord. Opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis. Dit is een van die belangrijke teksten over geestelijke groei. Ik heb het wel vaker gezegd. Zoveel mensen zijn bezig te tobben met die geloofszekerheid. Ze tobben hun hele leven met de vraag of ze eigenlijk wel een kind van God zijn. En tenslotte worden ze in de vrijheid gesteld en hebben ze hun hele leven erover gedaan om geboren te worden. Wat Gods plan is, dat je niet alleen geboren wordt, maar dat je volwassen wordt. Zulke mensen gaan als geestelijke baby's de hemel in. En dat is niet erg, want je gaat ook als baby de hemel in. Maar het is toch een gemist leven. God wil dat je opgroeit. Zijn plan voor je leven is dat je van een baby een volwassene wordt. En je staat zelfs opgroeit tot behoudenis. Dit is een van die vele teksten waar de behoudenis het einde van de weg is. Je bent pas volkomen behouden als je het eindpunt bereikt heeft. En enkele keer zegt Paulus, jullie zijn behouden. Twee keer zegt hij dat in Efeze 2. En ook wel elders. Maar ook Paulus spreekt over de behoudenis als iets toekomstigs. In zekere zin ben je behouden op het moment dat je tot geloof komt. Want dan behoor je voor eeuwig de Heer toe. Maar je hebt nog een lange weg af te leggen. Het is als het ware toen de Israëlieten verlost waren uit Egypte. Toen waren ze verlost. Maar ze waren nog niet verlost van de woestijn. Ze waren pas echt helemaal verlost toen ze in het beloofde land waren aangekomen. Nou, wij zijn wandelende door de woestijn. We groeien op, dat is de geestelijke volwassenwording, tot behoudenis. Dat wil zeggen, voordat je de uiteindelijke behoudenis bereikt hebt, stop je niet met groeien. We zijn altijd aan het doorgroeien, al word je nog zo oud. Je groeit altijd maar door. En nou komt er iets, dat is een sleutelwoord van dit hele gedeelte. Daar is een voorwaarde aan. Laat ik het zo zeggen. En heel veel mensen zouden zeggen, waarom zal ik eigenlijk groeien? Die hebben ergens in hun hoofd gezet, als ik een baby blijf in het geloof, ga ik toch wel naar de hemel. Ten tweede, als ik een baby blijf, dan kunnen andere mensen voor mij zorgen. En heel veel kerken, grote kerken met een kleine kerkenraad, of relatief klein, dan moeten die dominees en die ouderlingen zich de benen uit het lijf lopen om al die mensen achterna te lopen, die nooit geestelijk volwassen worden, die als baby's maar altijd, het zijn net nespreeuwen, altijd maar met die bekjes open, altijd maar roepen, moeten altijd als kinderen behandeld blijven en altijd als kinderen moeten ze eten en drinken. Die ouderlingen en die dominees er voor hen om voor hen te zorgen. Maar daar zijn die mensen niet voor bedoeld. Die mensen zijn ervoor bedoeld om zelf zelfstandig te worden. Om op te groeien in de melk van het woord. En op een gegeven ogenblik zegt Paulus, in 1 Korinther 3 en ook in Hebreeën 5, als dat Paulus is, dan zegt hij, jullie moeten langzamerhand naar de vaste spijs. Naar de melk om molenaars kindermeel. En dan zijn er nog vele andere artikelen, totdat je gewoon boterhammen met spek kan eten. Als ik zie wat er in de evangelische boekhandel allemaal verkocht wordt, dat is heel veel melk en hier en daar wat molenaars kindermeel. Maar weinig vaste spijs, die ligt er wel, maar daarvan zegt men, ja, dat wordt niet verkocht. Of weinig. Zoveel geestelijke baby's zijn er. Die willen ook geestelijk voedsel dat goed voorgekoud is, zodat ze het alleen nog maar hoeven slikken. Dat is zo herkenbaar. Je ziet het aan de verkoop van boeken. En nu komt dat, ik ben een beetje weer maar zelf aan het afleiden, want nou komt dat motief. Waarom zou je groeien? En dan staat er, dit is de reden. Als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is. Dat is natuurlijk ook weer een citaat op Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Dat betekent als je daar iets van geproefd, gesmaakt hebt wie de Heer is. Dat de Heer Jezus, en gaat het dan over hem, goed is. Goedertieren. Als je iets van zijn heerlijkheid gezien hebt, dan heb je een geweldige drive om te groeien. Heerlijkheid, dat wordt hier beschreven met het woord in de volgende verse, het sleutelwoord kostbaarheid. Kostbaarheid. Groeien betekent dat je hem steeds beter leert kennen. Groeien betekent dat je een steeds betere navolger van hem wordt. Groeien betekent dat er een steeds intiemere relatie komt. Groeien betekent dat je steeds grotere verantwoordelijkheden kunt dragen. Dat je hem steeds effectiever kunt dienen. En het enorme motief is dat je iets gezien hebt van zijn kostbaarheid. Anders is het heerlijk makkelijk om de hele leven lang een geestelijke baby te blijven. Maar als je gezien hebt dat hij kostbaar is, dat geeft een enorme stimulans. Weet u, veel christenen komen nooit verder dan te zien wat Jezus voor ze gedaan heeft. Ja, hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis. Nou, dat is geweldig als je dat mag zeggen. Maar dan gaat het over wat hij gedaan heeft voor jou. Dan gaat het niet over wie hij is. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we gaan zien wie hij in zijn persoon is. Dat is zijn kostbaarheid zien, zijn heerlijkheid zien. Dat is smaken, proeven, zien, horen. Je kunt alle geestelijke zintuigen bij betrekken. Wie hij is. Als je dat gaat zien, is er een steeds groter verlangen om hem te leren kennen. Gods verborgen omgang. Te leren vinden. Door zielen wordt hij gevonden waar zijn vrees in woont. Die hem lief hebben. Die hem beter willen leren kennen. Die daar zijn woord gaan onderzoeken. Zich meer en meer leren door de geest te laten leiden. Enzovoort. En dit gaat Petrus nou zo mooi uitwerken. Geestelijke groei moet een stimulans hebben. Dat zeg je ook tegen kinderen. Eet je bordje leeg. Je wilt toch groot worden? Ja, dat willen ze allemaal. Als ze met drie jaar rondhuppelen, dan mag je al niet meer zeggen dat ze klein zijn. Want ze zijn altijd kleinere. Dat is die baby. Die is klein. Wij willen allemaal groot zijn in het gewone natuurlijke leven. Want groot zijn heeft vele aantrekkelijkheden. Als ik groot ben, dan ga ik dat doen. Dan word ik brandweerman. Of dan ga ik met mama trouwen. Allemaal idealen over wat je wilt zijn als je groot bent. Als je niet ziet hoe aantrekkelijk het is om groot te zijn, waarom zou je groot willen worden? Want groot zijn betekent allemaal moeilijke verantwoordelijkheden dragen, waar die kleine kinderen helemaal geen weet van hebben. Dacht je dat die zich druk maken over de economische crisis? Dat is de heerlijkheid van het kind zijn. Maar ze willen groot worden. En het heeft vele voordelen. Gelovigen zouden ook groot moeten willen worden. Maar dan moet je de voordelen zien. En dat betekent heel simpel. Dan moet je smaken dat de Heer goed is. Dan wil je gaan groeien. En dan gebeuren er bijzondere dingen. Tot wie u komt, zegt vers 4. En dan wordt hij op een bepaalde manier voorgesteld. Dat komt doordat hij een paar teksten al in zijn hoofd heeft. Dat is nou iemand die het Oude Testament kende. Op zijn duimpje. Bij Paulus valt dat ook altijd wel op. Zij hadden geen Bijbel waar ze even snel in konden opzoeken. Laat staan een laptop waar ze even snel konden zoeken naar een woord. Ze hadden die teksten paraat. Over kennis van het woord gesproken. En er zijn twee teksten waarover Christus als een steen gesproken wordt, profetisch. Die heel belangrijk zijn en die allebei geciteerd worden. Als u ze even snel zou willen opzoeken, het is goed om dat te weten. In de ene is in Psalm 118. Dat is een woord dat de Heer Jezus zelf al geciteerd heeft tegenover de geestelijke leidslieden van Israël. Vers 22 van Psalm 118. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat zeggen de getrouwen. Wat geweldig. Een steen waar de bouwlieden omheen liepen en zeiden, waardeloos, kunnen we niet gebruiken, past niet in ons gebouw. En God heeft gezegd, jawel, dat niet alleen, ik maak er de hoeksteen van, waar in feite het hele gebouw op rust. Een totaal verschillende appreciatie van wie Christus is. Zelfs de meest nobele ongelovigen zien in hem toch niet meer dan een wijs man, een goede leermeester, een goede leraar, iemand die het de moeite waard is in zeker opzicht na te volgen, meer ook niet. Maar degenen die geproefd hebben dat de Heere goed is, die juichen het in hun hart toe dat hij de hoeksteen is, die geven hem ook alle eer, die erkennen God daarin. Die geven hem die hoge plaats die God hem geeft. Dat is de ene plaats. De andere plaats is in Jesaja 28. In een heel ander verband. Waar Israël in grote nood is. En dan zie je dat Jesaja voor hun ogen de Messias plaatst. In een verborgen taal. Hij noemt het woord Messias niet. Of iets dat erop lijkt zelfs. Het is verborgen taal. Maar in het Nieuwe Testament wordt ook dit woord meer dan eens geciteerd. En dat woord vindt u in vers 16 van Jesaja 28. Daarom zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. En nou komt dat sleutelwoord. Een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet. Of zoals Petrus het weergeeft, hij die gelooft zal niet beschaamd worden. Wat ook veel meer in de richting gaat van de bedoeling. In beide gevallen een steen die een hoeksteen wordt. Een hoeksteen waarop het hele gebouw rust. Een steen die een grondslag vormt voor het godsgebouw. En de gelovige herkent dat. In beide gevallen, Psalm 118 en Jesaja 28, worden de gelovigen genoemd. Die deze steen herkennen. Die zijn kostbaarheid hebben onderkend en waarderen. God stelt hem aan ons voor. Opdat wij zijn kostbaarheid zouden leren waarderen. Als een stimulans voor geestelijke groei. Hij is die steen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. En kostbaar. Maar nu voegt hij de gedachte aan toe. Niet alleen waarderen wij deze steen en zien wij de kostbaarheid van die steen. Maar nu zegt de Heere God, nu ga ik jullie erin betrekken. Die steen is de hoeksteen. Maar jullie worden een gebouw. Dat gebouwd is op die hoeksteen. In het Oude Testament wordt dat opengelaten. Het is een hoeksteen. Maar wat is dat gebouw dat op die hoeksteen staat? Dat blijft open. Dat wordt verder niet behandeld. Daarvoor was het nog te vroeg. En Petrus zegt, ik zal het jullie vertellen. Dat zijn jullie. De gemeente van de levende God. In Efeze 2 gebruikt Paulus een soortgelijk beeld in vers 20 tot 22. Een tempel in de Heer, een woonstede van God in de geest. En op andere plaatsen spreekt hij ook over de gemeente als een huis van God, als een tempel van God. De gemeente van de levende God bestaat uit stenen die gebouwd zijn op deze heel bijzondere steen die door God is verkoren tot een hoeksteen. U wordt ook zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis. Dus niet een letterlijk huis, maar een huis in overdrachtelijke zin. En dan voegt hij er meteen aan toe tot een heilig priesterdom. Ja, daar moet je aan wennen in het Nieuwe Testament. Dat snelle springen van het ene beeld naar het andere. Paulus is daar een kei in, over stenen gesproken. Maar Petrus precies hetzelfde. Hij zegt het even vlot. Eerst zijn we de stenen, samen een gebouw, samen een huis. En bij het woord huis denkt hij onmiddellijk aan de priesterlijke familie. Dat is ook een huis. Het huis van Aaron. Dat is geen stenen gebouw. Huis betekent daar huisgezin, familie. En in de Hebreeënbrief vind je dat ook verschillende keren aangeduid. Daar wordt ook over het huis gesproken, over de tempel waar Mozes een dienaar van was. En dan staat er zomaar in Hebreeën 3 vers 6, wiens huis wij zijn. Er is een huis Gods waar Christus de priester van is. Vind je ook in Hebreeën 10. Dus als hier sprake is van een huis, dan moet je bij aan twee dingen denken. Een huis van stenen, dan is Christus de hoeksteen en wij zijn de stenen die erop gebouwd zijn. Waarom zijn we een huis? Opdat God in die tempel zal wonen. God woont in die tempel. Maar tegelijkertijd springt hij vandaar die andere betekenis. Een huis is ook een familie, de priesterlijke familie. Priesterlijke. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk waarom hij die sprong maakt, want een tempel, daar horen priesters thuis. Priesters die offers brengen. Dus het hele prentje zie je voor je. Daar is een hoeksteen, daar is een tempel gebouwd, en die bestaat uit stenen, dat zijn wij. En in die tempel dienen priesters, dat zijn we ook. We zijn het huis van de stenen en we zijn het huis van die priesters. En we doen priesters in een tempel, hun hoofdtaak is offers brengen. En zo staat het hier van ons ook. Als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Van die offers lezen we al in het Oude Testament. Niet van allemaal, maar van het brandoffer, het vredeoffer, spijsoffer, dat ze goden tot een welriekende reuk waren. Wij zouden zeggen, vlees stinkt, brandend vlees. Maar het is een heel diepe betekenis wat die offers hebben. En daarom staat er dat die offers voor God tot een welriekende reuk zijn. En hier staat, nu brengen wij ook offers. In Hebreeën 13 vind je dat de schrijver ook zo'n mooie gedachtensprong maakt. Hij gebruikt daar de uitdrukking slachtoffers van lof. Letterlijk staat er, slachtoffers. Hij gebruikt een uitdrukking uit het Oude Testament waar het om letterlijke dieren gaat. Maar hij past dat overdrachtelijk toe. Slachtoffers van lof, dat zijn geen dieren die geslacht worden, maar dat zijn lofoffers die wij brengen met onze harten. En het aardige is, dat citeert hij al uit het laatste hoofdstuk van Hosea. Want daar lees je al, heel merkwaardig, de Statenvertaling durft het ook letterlijk te vertalen. Wij brengen u de varren van onze lippen. De offerstieren van onze lippen. Nou, dat is een vreemde uitdrukking. Maar dat betekent gewoon, offerstieren zijn offerdieren die gebracht worden naar de Heer, God wordt een Heer. Zo brengen wij met onze harten ook offers. Het laatste vers van Psalm 50 zegt, offer goden lof. Dan zal hij ons zijn heil laten zien. Dat zijn dus ook offers, slachtoffers van lof. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden, zegt Hebreeën 13. En zo is het hier ook. Dit zijn geestelijke offeranden van lof, dank en aanbidding. Maar het is meer dan dat. Denk maar aan Romeinen 12, vers 1, waar onze lichamen een levende offerande zijn. Het leven van een christen bestaat uit offeren. Zowel lof, dank en aanbidding, maar ook de toewijding. Hij stelt de leden van zijn lichaam ter beschikking aan Christus. Hij dient hem met zijn lichaam. Hij dient hem met alles wat in hem is. Het leven van een gelovige zelf is een offer. Zie je dat? Christus is de hoeksteen. Christus met al zijn heerlijkheid en al zijn kostbaarheid. En op hem wordt een gemeente gebouwd, bestaande uit stenen. Maar je kunt ook zeggen bestaande uit priesters die daar offers brengen. En die offers zijn allemaal voor God door Jezus Christus. Alleen door hem is het mogelijk een eredienst te plegen die voor God welgevallig is. Nu, dan komt het citaat waar we het net over hadden uit Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. En wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. En dan zegt hij, en voor jullie gelovigen, waar je ook woont, is dat kostelijke, dat kostbare. Die Christus is voor jullie. Niet alleen maar als heiland, dat hebben we gehad, dat weten ze nu. Maar ook als de grondslag voor je leven. De hoeksteen waar het hele gebouw van God op gebaseerd is. Maar ook als degene door wie je nu offers van lof, dank en aanbidding, ja, het offer van je hele leven mag brengen aan de Heer, brengen aan God. Als je gezien hebt hoe kostbaar Hij is, dan wil je ook door Hem aan God gaan offeren. Dan is je hart vol lof, dank en aanbidding. Voor jullie is dat kostbaar. Maar voor de ongelovigen, en dan volgt het citaat uit Psalm 118... De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat is trouwens nog weer een citaat uit Jesaja 8. Daar zij, dat zijn die anderen, die het woord niet willen horen. Ik denk toch steeds dat Paulus vooral aan Joodse gelovigen denkt. En dat hij hier denkt aan de massa van het Joodse volk dat Christus niet heeft willen aanvaarden. Daar zij ongehoorzaam zijn, dat betekent hetzelfde als ongelovig. Hetzelfde grondwoord, je kunt die allebei vertalen. Ze zijn ongelovig, dat wil zeggen ze hebben de Christus niet aanvaard. Ze zijn die bouwlieden die de hoeksteen hebben afgekeurd. Zij stoten zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. Dat is een van de weinige sleutelteksten die men weet aan te voeren voor de leer der eeuwige verwerping. Zijn er niet veel? Dus die paar die er zijn, die worden dan ook gretig aangegrepen. Maar als je goed leest, dan staat hier helemaal niks over van eeuwigheid. Het gaat hier helemaal niet over voordat deze mensen geboren waren, dat ze al daartoe bestemd waren, laat staan van voor de grondlegging der wereld. Het is hier net als in Spreuken 16 vers 4, wat ook graag geciteerd wordt. De goddeloze is bestemd tot de dag van het kwaad. Ja, natuurlijk is hij dat. Dat is niet van tevoren over hem beslist, zodat hij niet anders kan dan een goddeloze zijn. Maar een goddeloze door de aard die hij heeft, is ervoor bestemd om tenslotte in het oordeel terecht te komen. Dat is zo simpel als wat. Een gelovige is ervoor bestemd om behouden te worden. Niet een mens is ertoe bestemd om gelovig te worden. Of een mens is ertoe bestemd om verloren te gaan. Maar een goddeloze in die hoedanigheid is ertoe bestemd om onder het oordeel te vallen. Een gelovige is ertoe bestemd om behouden te worden. U echter, daartussen, daar is de massa van het Joodse volk dat Christus heeft afgewezen. En daardoor als ze daarin volharden aan het oordeel wordt prijsgegeven. U echter, en dan gebruikt hij weer typisch Joodse oud-testamentische termen. Hij gebruikt de woorden die de Heere God zelf uitspreekt in Exodus 19, als Israël aangekomen is bij de berg Sinai. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom. Allemaal oud-testamentische uitdrukkingen. Let even op dat koninklijk priesterdom, wat een mooie parallel met vers 5. Een heilig priesterdom in vers 5, een koninklijk priesterdom in vers 9. Een heilig priesterdom zijn we naar binnen toe, in het heiligdom, voor God. Een koninklijk priesterdom zijn we naar buiten toe, naar de wereld. Als heilige priesters naderen we tot God om hem offers te brengen. Als koninklijke priesters gaan we deze wereld in om in koninklijke waardigheid, als vertegenwoordigers van de koning, de grote daden van God te verkondigen. Letterlijk staat er deugden. Maar in deugden betekent in onze taal zo iets braafs, iets deugdzaams. Het gaat hier om de voortreffelijkheden van God. Dat is eigenlijk de mooiste vertaling misschien wel. De uitnemendheden van God. En dan vooral een God die naar de mens toe in heilsdaden is opgetreden. Heilsdaden vertalen sommige vertalingen ook. Dus koninklijke priesters. De koning is afwezig in de hemel. Maar koninklijke priesters komen naar de mensen toe in koninklijke waardigheid, om hen te zegenen, te bedienen met alle voortreffelijkheden van God, die aan al die mensen die willen horen ten goede kunnen komen. Zo staat het hier, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Zo zegt Paulus het ook in Kolossen 1 vers 13. Uit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Er zijn twee rijken in deze wereld. En allebei hebben ze een koning. Dat ene rijk is het rijk van het kwaad. Van de duisternis. Van het ongeloof. Van de haat. Van de dood. En sinds de komst van de Heer Jezus is daar een ander koninkrijk dat zich steeds verder uitbreidt. Het koninkrijk van het licht. Van het geloof. Van de liefde. Van het leven. De Heer Jezus is nu niet meer op aarde. Maar er zijn mensen die in zijn waardigheid optreden. Koninklijke priesters. Met de kin vier omhoog. De pluimen van de helm der behoudenis op hun hoofd. Omdat we die koning vertegenwoordigen, mogen we zo de wereld tegemoet treden. En we mogen God proclameren in zijn uitnemendheden, in zijn heilsdaden in Christus. Want we willen zo graag dat mensen in deze wereld hetzelfde ontvangen als wat wij ontvangen hebben. Want ze zijn uit de duisternis overgebracht in het licht, deze gelovigen. Vroeger waren ze geen volk. Ja, daar moet je weer Hosea 1 voor kennen. Je moet als het ware doorkneed zijn in het Oude Testament om Petrus te kunnen volgen. Maar die Joodse lezers waren dat ook. Dat is ook weer een bevestiging dat het om Joodse lezers ging vooral. Want die wist onmiddellijk, oh, nou bedoelt hij dit, nou bedoelt hij dat. In Hosea 1 zie je dat God tot zijn volk zegt, jullie zijn lo ami, dat betekent niet mijn volk. En vervolgens lo ruchama, geen ontferming. Jullie zijn niet meer mijn volk en ik betoon jullie geen ontferming meer. Ik laat jullie op jullie eigen wegen ronddwalen, totdat de dag komt dat jullie tot inkeer zullen komen. En dan zal ik jullie noemen ami, mijn volk. Ruchama, ontferming. En dit is wat Paulus nu van deze gelovigen zegt. Dan denk ik ook dat hij hier weer vooral tot Joodse gelovigen spreekt, maar ik blijf dat niet zeggen, want het is wel degelijk ook op ons van toepassing. U die vroeger geen volk was, lo ami, maar nu ami, mijn volk, Gods volk, die aan geen barmhartigheid deel had, lo ruchama, geen ontferming, maar nu ontferming, erbarmen, barmhartigheid hebt verkregen. De hele stijl, het taalgebruik is door en door oud-testamentisch. Maar in een nieuw jasje. Een nieuw testamentisch jasje. Want de kern van de boodschap is hij die verschenen is als de Messias. Als die kostbare steen, door de bouwlieden wel verworpen, maar door God als een beproefde kostbare hoeksteen neergelegd. Als de grondslag van dat gebouw dat nu al 2000 jaar bijna in deze wereld gevormd wordt. Dat gebouw dat bestaat uit alle kinderen Gods. Daarmee is dit gedeelte afgesloten en we willen nog enkele verzen met elkaar bezien die betrekking hebben op onze reine wandel zoals het er hier bij mij boven staat. Geliefden, lieve broeders en zusters betekent dat. Ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten. Vreemdelingen, bijwoners, dat is ook weer oud-testamentische taal. Hebreeën 11 zegt dat van de vaderen, aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Het land was hun beloofd, maar zij leefden in dat land als vreemdelingen en bijwoners. Zij woonden bij de andere volkeren die daar eigenlijk thuis hoorden. Nu zegt hij tegen deze gelovigen die verstrooid zijn in al die landen, die leven in verstrooiing. Jullie zijn ook vreemdelingen en bijwoners. Nou, voor Joden klonk dat heel aannemelijk, die kenden de verstrooiing, maar voor ons is dat in feite ook zo. Wij zijn hier in deze wereld vreemdelingen. Wij horen hier niet langer thuis. We hebben een ander paspoort gekregen, we horen thuis in een ander land en we leven nu in een land waar wij vanaf nu buitenlanders zijn. Op het moment dat u in Nederland blijft wonen, maar u laat zich nationaliseren, als dat al mogelijk zou zijn, dan zou u van de ene dag op de andere van ineens een burger, een autochtoon zou u ineens een allochtoon worden. Want u bent een buitenlander in Nederland. Dat is met ons gebeurd. Toen we tot geloof kwamen, hebben we een nieuw paspoort gekregen, waardoor we op hetzelfde moment van autochtonen allochtonen werden. Mensen die hier als vreemdelingen verkeren. Als dat zo is, dan betekent dat ook dat je je anders moet gedragen. Marokkanen en Turken, we proberen ze zo goed mogelijk te laten integreren. We helpen daar een handje bij. Maar het blijven Marokkanen en het blijven Turken. Van hun uit gezien misschien ook heel begrijpelijk, maar het is wel lastig. Maar ze kunnen mij nu eventjes helpen om een goed voorbeeld te geven. Want in de moskee horen ze heel vaak, denk erom dat je je Marokkaanse achtergrond en je Turkse wortels niet prijsgeeft. Denk erom, zou ik bijna zeggen, wees vreemdelingen en bijwoners in Nederland. Gedraag je als goede Marokkanen en goede Turken. Dat helpt nog niet erg bij de integratie, maar mij komt het goed van pas. Want als je in Nederland woont, is het grote gevaar dat je steeds Nederlandser gaat worden. Als Marokkaan of als Turk. En zo is met ons ook. We leven nu als allochtonen in een wereld waar we maar al te gemakkelijk de gewoonten van deze wereld overnemen. Dat is helemaal geen kunst. Ten eerste herkennen we het, want vroeger waren wij net zo, toen we nog autochtonen waren, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ook nu nog, als we niet leven uit de kracht, leven uit van Gods geest, nemen wij zomaar de gedragspatronen van de mensen om ons heen over. We hebben van de week gehoord dat wij, als het op schelden en tieren aankomt, de knapste Europeanen zijn. We hebben het daar in het verste gebracht, in deze nobele kunst. Maar als je christelijke websites wel eens bekijkt en je kijkt daar naar de reacties van de mensen. Trouwens, zelfs de rubriek beste EO in de visie is niet de meest verkwikkelijke rubriek van dat hele blad. Dan kun je zien, christenen kunnen er ook wat van. En daarin zijn ze aangestoken door de wereld. Petrus zegt, denk erom, je bent een vreemdeling. Onthoud je van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen je ziel. Dat wil zeggen, die constant proberen grip op jouw innerlijk te krijgen. Maar dan moet je je tegen weren, dat kan ook. In de kracht van de Heilige Geest kun je daartegen weren en daartegen wapenen. Dat is je opdracht. Dat kun je van jezelf niet, maar God wil je daarbij helpen als je je daarvoor openstelt. Onthoud je daarvan. Dan zul je merken, dan zul je een goede wandel hebben te midden van de volken, zoals het heet. Dat wil zeggen de heidenen om je heen. Die dubbel heidenen zijn, ze hebben geen Joodse afkomst, maar ze gedragen zich ook als heidenen. Ze gedragen zich, zoals dat later in hoofdstuk 4 staat, met al die liederlijke boosheid die kenmerkend zijn voor die heidenen. En die houding van die heidenen, dat zul je merken. Als je een goede wandel hebt onder hen, hebben ze een beetje tweeslachtige houding. Aan de ene kant zullen ze je bespotten, want je bent een christen. Je bent een allochtoon. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Het is niet zo makkelijk voor een Marokkaan of een Turk om hier te leven, want ze zijn toch altijd anders en dat laten Nederlanders ze vaak maar al te goed voelen. Nou, zoals met de wereld ook, die zullen ook ons als allochtonen behandelen. Ze zullen ons misschien wel vervolgen, zo staat hier, ze zullen kwaad van u spreken als van boosdoeners. Zoals dat ook met alle Marokkanen en alle Turken gebeurt, die allemaal over één kam worden geschoren. Alsof ze allemaal slecht zijn. En zo is dat hier ook. Jullie zullen anders zijn dan de mensen, jullie zullen vreemd zijn en daarom zullen ze jullie beschuldigen alsof jullie boosdoeners zijn. Dat is de ene kant. Maar het is heel dubbelzinnig. Want de andere kant is, als jullie goede wandel waarnemen, ja, dan moeten ze erkennen dat er toch iets bijzonders aan jullie is. Zoals je natuurlijk voortreffelijke Marokkanen en Turken hebt die helemaal geïntegreerd zijn. We hebben er zelfs twee staatssecretarissen die het voor zover ik kan beoordelen heel goed doen. En dat zijn de goede voorbeelden. Dat zijn de voorbeelden waardoor de mensen zeggen, hé, ze zijn toch niet allemaal zo. Er zijn er ook bij die voortreffelijk geïntegreerd zijn en heel goed meedoen. Die een goede wandel hebben om deze taal te gebruiken. Op grond van uw goede werken die ze opmerken, zullen ze God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Nou, dat is een ouderwetse uitdrukking. De dag van de bezoeking. Bezoeking is geen ideaal woord, want bij ons heeft dat een nare klank. Als je zegt, nou, die en die wordt sinds kort bij ons in huis, maar het is een ware bezoeking, dan bedoel je niet, bezoek brengt altijd vreugde aan. Dan bedoel je veel meer, we hebben knap last van hem. We zitten daar erg mee opgeschrikt. Maar de dag van de bezoeking betekent letterlijk de dag dat God ons bezoekt. En dat kan twee heel verschillende dingen betekenen. De ene, de bekendste betekenis is de dag van het oordeel. Dan bezoekt God ons met zijn oordeel. Want bezoeking is in feite een Bijbelse uitdrukking. Daarom zeggen we dat ook. Dit of dat is een bezoeking, dat komt uit de Bijbelse taal. De dag van de bezoeking, dat is de dag waarop God de mensen bezoekt op de dag van het gericht. Daarom zeggen sommigen dat nu ook zo, sommige vertalingen zeggen dat het is de dag dat God rechterlijk zal optreden. Maar je vindt ook in de schrift de uitdrukking, de Heer heeft ons bezocht vanuit de hoge met zijn goedheid, met zijn weldaden, zijn zegenen, zijn zendingen. Bezoeking is dus een neutraal woord. God komt ons bezoeken, maar dat kan met oordeel zijn, dat kan ook met zegen zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat dat hier de belangrijkste verklaring is. Hoewel het woord vermoedelijk ontleend is aan Jesaja 10, waar het om de dag van het oordeel gaat, vers 3. Zo lijkt het hier toch eerder dat Petrus dit gebruikt als de dag dat God mensen tegemoet komt met zijn zegeningen. En dan zullen ook degenen die door deze dingen tot nadenken zijn gebracht, door jouw goede wandel. En die daardoor misschien wel op de gedachte zijn gekomen, zo zou ik ook willen worden, zo'n mens zou ik ook willen zijn. Daar zou ik van willen leren, waar heeft die dat vandaan? En dan zullen zij God leren verheerlijken, als God op die dag, de dag van zijn die hij bepaalt, ook hen zal bezoeken ten goede, zal bezoeken tot zegen. Dus ik denk eerder dat het hier positief bedoeld is. En op die dag dat ook zij Gods reddende genade zullen ervaren, zullen zij God verheerlijken. Maar jouw goede wandel is daarvoor de aanleiding geweest. Hun natuurlijke neiging is jou als allochtoon, als vreemdeling en bijwoner te bespotten. En je buiten te sluiten. Maar ze zullen getroffen worden, als het goed is, door jouw voortreffelijke wandel. En ze zullen het gevoel krijgen, die persoon heeft iets dat ik niet heb, maar dat ik wel graag zou willen ontvangen. En dan kan het zijn dat zij God gaan verheerlijken straks, als God ook hen met zijn genade bezoekt. Op welke wijze kunnen wij een voorbeeld zijn? Nou, bijvoorbeeld door dus op te houden met de Nederlandse gewoonte om per definitie te schelden op alles wat overheid is. Dat is een soort nationale hobby. Kijk maar weer op de internet wat wij over in Nederland over Balkenende zeggen. Nou, dat is niet te vergelijken met wat ze in andere landen zeggen. Daar hebben ze ook wel kritiek op hun regeringsleiders. Maar de manier waarop daar hierop gescholden wordt, vaak zonder argumenten. Nee, een christen kan daarin een voorbeeld zijn. In de wijze waarop hij ook al is zo'n regering niet van zijn politieke voorkeur. Dan nog kan hij een voorbeeld zijn in de manier waarop hij aan menselijke instellingen onderdanig is. Niet om die menselijke instellingen als zodanig, maar omdat die door God gegeven zijn. Dat woord instellingen dat hier gebruikt wordt, letterlijk schepping, dat is wat God geschapen heeft, wat God ingesteld heeft. Dus je bent ze gehoorzaam niet omdat die overheden als zodanig, als mensen dat verdienen, maar om 's Heren wil staat hier. Het zij aan een koning als hoogste, het zij aan zijn vertegenwoordigers, dat zijn zijn stadhouders, zijn gouverneurs, als door hem gezonden, tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hem, van hen die goed doen. Paulus geeft ons precies dezelfde opdracht in Romeinen 13. Zo moet je met de overheden omgaan. Want ze hebben van God bevoegdheid gekregen om de boosdoeners te straffen en hen die goed doen te prijzen. Zo is het de wil van God dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt. Dat brengt nog weer eens op een andere manier tot uitdrukking wat we net ook vonden. Niet alleen maar door je goede woorden. In 1 Petrus 3 zullen we zien dat vrouwen die ongelovige mannen hebben, zonder woorden, wat is dat moeilijk, zonder te praten, die mannen moeten winnen door hun houding, hun daden. Hier is ook door goed doen, door onze goede werken. Hoef je nog niet eens te getuigen. Zullen we de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengen? Wat weten zij van ons? Wat begrijpen zij van ons? Net zo min als ik dat voorbeeld nog weer even mag gebruiken. Wij zo weinig begrijpen van allochtonen. Daarom vinden we ze raar en gek en vreemd. We kennen hun godsdiensten niet. We kennen hun gewoonten niet. We begrijpen niet waarom ze zo doen als ze doen. Waarom doen ze niet gewoon net als wij willen doen. Maar hier staat, als je door goede daden die mensen van onwetende tot wetende kunt maken, doordat ze gaan begrijpen waarom jij zo leeft, wat jou drijft, als je de kans krijgt om ze dat uit te leggen, dan zullen ze tot zwijgen gebracht worden. Dan zullen ze niet meer kritiseren. Dan worden ze overtuigd dat ze met heel bijzondere mensen te maken hebben. Mensen die bij God horen. Mensen in wie de Heilige Geest woont. Mensen die zich laten leiden door het woord. Mensen die Christus dienen en volgen. Als vrije mensen. Jongen, daar zou je alleen al een toespraak over kunnen houden. Hoeveel vrije christenen zouden er in Nederland zijn? Nou, zegt u, dan moet je eerst maar eens nader definiëren wat vrij is. Vandaag had ik het met studenten over het verschil tussen vrijzinnig en rechtzinnig. Beetje een rare tegenstelling, want tegenover vrijzinnig staat gebondenzinnig. En tegenover rechtzinnig staat eigenlijk kromzinnig. Het is een beetje onvergelijkbare grootheden. Maar vrijzinnige mensen die zeggen, wij zijn vrij in ons denken. Dat zijn die anderen niet. Die moeten geloven wat de kerk voorschrijft. Die moeten geloven wat er in de belijdenis staat. Wij niet, wij zijn vrij. Nou, is dat ons ideaal van christelijke vrijheid? In zekere zin wel. Ik bedoel nou niet dat u vrijzinnig moet worden zoals die vrijzinnigen vrijzinnig zijn. Maar wel, in hoeverre is dat wat u ooit is bijgebracht uw eigen persoonlijke geestelijke eigendom geworden? In hoeverre praten wij niet alleen maar na wat anderen ons hebben geleerd zonder dat we het ooit echt verwerkt hebben? Vrije mensen hebben zich die dingen persoonlijk eigen gemaakt. En die kunnen zeggen, ik geloof die dingen niet omdat die of die het zegt, omdat mijn dominee het zegt, of omdat Ouweneel dat zegt, of wie dan ook. Maar omdat ik zelf ontdekt heb, dit is het woord van God. Vrije mensen. We zijn slaven van Christus en tegelijkertijd bij uitzondering vrije mensen. Want wij worden niet gedreven door de macht van de zonde. Dat geldt voor alle goddelozen. Zij zijn bijvoorbeeld al helemaal niet vrij. Ze worden gedreven door de macht van de zonde. Ze kunnen er zich er ook helemaal niet aan ontworstelen. Nou, dat geldt ook weer voor veel christenen. Dus vrije christenen, die zijn er niet zo makkelijk te vinden. En als ze vrij zijn, dan zie je dat ze vaak doorschieten naar het andere uiterste. En dat staat er dan vervolgens in vers 16. Gebruik die vrijheid niet als een dekmantel van de boosheid. Dat wil zeggen, onder het mom van vrij te zijn, veroorloof je je allerlei dingen die in strijd zijn met Gods bedoelingen voor jouw leven. Dan heb ik nog helemaal niet over wet zus of gebod zo, maar dan zeg ik het zoals ik het nou net zei. Dingen doen die niet in overeenstemming zijn met Gods bedoeling voor jouw leven. Dus in één en hetzelfde vers staat, streef ernaar om waarachtig vrij te zijn. Galaten 5 vers 1, om vrij te zijn heeft Christus u vrijgemaakt. Johannes 8, als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zult gij waarlijk vrij zijn. In één vers lees je hier de uitdaging, wees vrij, maar niet een vrijheid van het vlees, maar als slaven van God. Nou, dat is genoeg huiswerk tot de volgende keer, om daar eens te proberen over door te denken. In hoeverre ben ik vrij in de zin van dit vers? In hoeverre ben ik een slaaf van God in de zin van dit vers? Petrus werkt het niet uit, dat moet u voor uzelf doen, dat is huiswerk, voor mij geldt dat ook. Dat moeten we voor onszelf uitwerken. In hoeverre ben ik een vrije mens? Vrij van de macht van de zonde, dat wil niet zeggen dat u nooit eens kunt zondigen, maar in principe vrij van de macht van de zonde. Van de wet der zonde vrijgemaakt, Romeinen 8 vers 2. Vrijgemaakt uit allerlei leugenachtige denksystemen waar zoveel christenen in gevangen zitten. Vrijgemaakt van occulte demonische invloeden. Een vrije mens. Die weet waarom die dingen gelooft. En die niets gelooft omdat een ander dat zegt. Maar omdat God hem dat zo geleerd heeft. En aan de andere kant, slaaf van God. In toewijding, in liefde, in gehoorzaamheid, in onderworpenheid. Puur uit wederliefde jegens God. En dan samenvattend, eert allen. Ik vind het wel mooi dat dat voorop staat. Eert allen. Geef allen eer die op jouw weg komen. En aan wie je eer verschuldigd bent. En dat is in principe aan alle mensen. Heb voor alle mensen respect. Heb de broederschap lief, dat is het geheel van alle broeders en zusters. Niet alleen van je eigen kerk, maar dat weten we zo langzamerhand wel, hè. Vroeger moest je dat er altijd bij zeggen, maar nu weten we dat dat voor alle broeders en zusters geldt. Heb ze allemaal lief, zonder onderscheid, anders ben je een sectariër. Vreest God, eert de koning. Veel vertalingen hebben eert de keizer, en dat is eigenlijk ook wel de bedoeling. De Grieken noemden de keizer van Rome vaak koning, basileus, maar dat is eigenlijk de bedoeling. Boven alles staat het Romeinse keizer, hier op aarde dan. Eer de keizer, al is het een Nero, al is het nog zo'n boef. Eer de keizer, maar eer ook alle mensen. Dat is hetzelfde woord. Heb respect voor alle mensen, heb respect voor de keizer. En je liefde geldt in eerste plaats de huisgenoten van het geloof, de broeders en zusters. Nou, in de volgende verse wordt dat nader uitgewerkt voor verschillende groepen, maar daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. Dat zullen we bewaren tot de volgende keer.